Je moet je voorstellen, we hebben in een maand tijd zijn we 4 keer verhuisd. Dus bijna 1 keer per week. Ja, dat geeft zoveel onrust.
Iwan en zijn gezin zijn door de explosie aan de tarwekamp van het ene op het andere moment hun huis kwijtgeraakt. Het is het begin van een onzekere periode. Ze weten nog niet eens waar ze de komende nachten kunnen slapen. Laat staan hoe hun toekomst eruit ziet.
Het begon al in het hotel, eigenlijk maandagochtend. Gaat naar beneden na het ontbijt en je wil naar boven en biep, kaart doet het niet. Oh, wat is dit? Doet jouw kaart het? Nee, mijn kaart doet het ook niet. Nou, naar de receptie. Onze kaart doet het niet. Ja, uw kamer is verlopen. Ik zei, sorry. Ja, uw kamer is niet verlengd, dus u moet eigenlijk ook de kamer uit. Ik zeg, nou, ik heb slecht nieuws voor je. Ik zeg, ik ga de kamer niet uit, want ik zeg, dan woon ik op straat. Ik zeg, dus tenzij iemand iets regelt. Ik zeg, maar dan moeten we even contact hebben met de gemeente. Dus nou, dat was het eerste negatief verhaal, hoor. Maar dat is wel hoe het is.
Iwan probeert een oplossing te vinden, maar dat is nog niet zo makkelijk.
Om 10 uur bel jij dus naar de gemeente toe, naar je case manager die je de dag ervoor hebt gekregen. Hallo, dit is de voicemail van die en die. Dit is mijn niet-werkendag. Ik denk, ja, dat is leuk voor je. Maar ik heb een probleem en jij bent mijn contactpersoon en nu kan ik niks. Wie moet je dan bellen?
Zijn leven bestaat ineens voor een groot deel uit aanpassen en improviseren.
Dus ik heb tegen die receptie toen ook gezegd van, joh, regelen jullie het maar. Jullie hebben beter contact van wie dit geboekt heeft dan ik. Ik zeg, maar ik zou het wel fijn vinden dat die kamer open wordt gegooid. Ik zeg, en desnoods betaal ik hem vandaag zelf. Maar ik zeg, ik wil nu graag naar boven. Dus dan hebben ze hem geactiveerd. En ik zeg, nou ja, laat maar weten als het geregeld is. Of als ik nog iets moet regelen of tekenen of wat dan ook. Maar, nou ja, daar begon de regelarij mee, zeg maar.
Je luistert naar de podcastserie Tarwekamp na de explosie van Omroep West. Wij zijn Lisa Jansson en Chris van Dijk. Dit is aflevering 3. Je kunt dubbeltjes poepen, maar daar gaan we niet naartoe.
Direct na de explosie zijn de medewerkers van de gemeente aan de slag gegaan om de getroffenen zo goed mogelijk bij te staan. In het weekend ligt de nadruk vooral op de onmiddellijke hulp, maar op de achtergrond wordt er een heel team ingericht.
Als zoiets op zaterdag gebeurt, krijg je het natuurlijk mee in het nieuws. En, nou ja.
David De Haan is een van de leden van dit team.
Dan ben je meteen wel alert op je telefoon van, nou, hebben ze me nodig? Ik zit niet in de hele crisisorganisatie die in dat weekend actief is. Dus ik ga dan ook niet actief naar het stadhuis om te kijken of ik iets kan doen, want dan loop je alleen maar in de weg.
In de loop van het weekend krijgt hij een telefoontje.
Ik was heel blij dat ik die zondag werd gebeld en dat ik op maandag iets kon gaan doen. Want het is iets met zoveel impact waar je sowieso al mee meeleeft. En als je dan daar actief iets in kan betekenen, is dat heel fijn.
De aanslag zorgt voor een enorme schok. Niet alleen in Den Haag, maar in heel Nederland.
Dit is een uitgebreid NOS-journaal in verband met de explosie vanmorgen in Den Haag. Dit zijn live beelden van de tarwekamp in de wijk Mariahoeve waar het gebeurde.
De politie is druk bezig, de brandweer is druk bezig. Het is ook grip 2, dat houdt in dat er een speciaal operatieteam hier alles coördineert op locatie.
Het gaat om deze portiekflat met 2 woonlagen.
Ik heb iemand gesproken die trillend in zijn bed lag. Die wist totaal niet wat er gebeurd was en die dacht dat er een oorlog was uitgebroken.
It was fire everywhere. People ran to it, tried to help.
After an explosion at an apartment block in the Dutch city of The Hague.
Marion van Zanen said that the cause of the blast is unknown.
Rescue operations are underway and authorities are trying to determine the cause.
De hulp voor de getroffen bewoners komt hierdoor heel snel op gang. Zo wordt in het eerste weekend meteen een crowdfunding opgestart.
Yusuf van hulporganisatie Lichtpuntjes van Mariahoeve zegt dat tienduizenden mensen geld hebben overgemaakt. Het geld stroomt binnen.
Dus je ziet echt dat heel veel met ons meegeleefd hebben, zeker voor de tarwekamp. En zijn we echt heel blij. Impact is gewoon enorm.
Daarnaast komen er bij Lichtpuntjes ook buiten de crowdfunding om donaties binnen, vertelt Yusufs vrouw Naomi.
En daardoor konden we mensen zakgeld geven, kleedgeld voor pubers, want je hebt natuurlijk niet voor iedereen er wat tussen zitten. En zij wilden wel zelf gaan winkelen. Dat wilden ze toch ook wel weer. En een meisje die er ook was, die kon echt niet meer terug naar haar huis. met haar ouders. En die had een grafische computer nodig. Nou, godzijdank, want ze wilde wel graag weer naar school kunnen. Ja, dat is logisch. Ze zit in een soort van shock, maar ze willen ook door kunnen. Dus dat hebben we heel vrij snel kunnen regelen. Maar wel door geld, wat er allemaal binnenkwam.
Uiteindelijk krijgen de 44 getroffen huishoudens elk ruim 15.000 euro.
Ja. Namens heel Nederland. Vanuit Groningen tot aan Maastricht. Vanuit Den Helder tot aan Zeeland is dit gedoneerd.
Geweldig, geweldig.
Ja.
En wij bedanken daar iedereen hartstikke voor.
Ja. Ja, heel Nederland bedankt voor alles, voor alle steun, alle support, al die kaarten die we gekregen hebben, alle donaties, al die geld. We zijn echt erg dankbaar en bij deze is voor jullie.
Ja, en ik wil ook de Chinese gemeenschap ook heel erg bedanken.
Uiteraard.
Ja.
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 Wijnhandelaar Ingo en zijn vrouw Hedy zijn blij met het geld van de crowdfunding.
We parkeren het even, omdat we nu nog niet weten of we het kunnen opknappen. Of dat het allemaal neergehaald wordt en dat we andere ruimte moeten zoeken. Dus het heeft nu niet zoveel zin om op te gaan knappen als dadelijk als je dan te horen krijgt van ja, het is toch beter om daar een nieuw complex neer te zetten. Dus ja, dat is. Maar goed, even goed zijn we wel heel blij ermee, want het gaat zeker een goede bestemming krijgen.
Ja. Ja.
Terwijl het hele land geld inzamelt, hebben de bewoners de eerste dagen na de ramp vooral andere dingen aan hun hoofd.
Ja, het was allemaal zo chaotisch, want iedereen had een case manager gekregen van de gemeente. En die moesten dat ook maar leren, dat hele proces. En de eerste die ik had, die was alleen maar zijn lijstje aan het oplezen. Mevrouw, hoe is het met u? En na drie, ik zeg nou niet goed. Wat wilt u het liefst? Wat hebt u nodig? En dan zei ik een huis. Oh, een huis. En dan hoorde je hem bijna aankruisen, een huis.
Een case manager is voor de getroffenen het aanspreekpunt bij de gemeente.
Het is heel fijn om iemand één vast contactpersoon te kunnen bieden.
Arend Hoevers geeft leiding aan het team.
Gewoon een 06-nummer met een naam en een gezicht dat je kent. Een gezicht wat naast je op de bank kan gaan zitten als dat nodig is. Wat in de stad kan afspreken. Gewoon één duidelijk aanspreekpunt.
Wat die case manager doet, verschilt per slachtoffer.
Ik denk dat sommige getroffenen ervaren zullen hebben dat een case manager heel veel regelt. Andere getroffenen zullen ervaren hebben dat, ja, dat die case manager meer een sparringspartner is of iemand bij wie ze hun vragen neer kunnen leggen. Dus er wordt echt per individuele situatie gekeken naar wat kan zo'n case manager betekenen.
De opdracht die zij meekrijgen is simpel.
Doe wat nodig is. En wanneer het onduidelijk is of jullie ervan zijn of waar je terecht moet, dan bespreken we dat in casuïstiek overleg. We schalen het op. Maar de opdracht is eigenlijk kijk wat nodig is. Kijk welke hulp wij kunnen bieden vanuit de gemeente.
Ondanks alle inspanningen van de case managers gaat het voor de getroffen bewoners vaak niet snel genoeg.
Achteraf zeg je ook van ja, er gebeurt heel veel. Ook bij zo'n gemeente. Alleen jij wil gewoon antwoorden hebben. En als niemand die geeft of ja, na 5 uur dan is gemeentehuis dicht. En jij bent 24 uur per dag ben je hiermee bezig. Een dag was geen 24 uur, maar leek wel als een week. Zoveel gebeurde er op een dag. En dan werd je gebeld door dit. En we moesten ineens terug naar de woning. En dan dat regelen, zus regelen. Het is ook etenstijd. Zullen we eens gaan eten? Ja.
Iwan belt uren per dag, onder meer met zijn case manager.
Vanaf dat moment is de communicatie in ieder geval een stuk verbeterd. Dat was heel fijn. En toen werd er ook opgeschaald van ja, dan moet inderdaad huisvesting gaan komen. En een hotel is niet ideaal. Wij zaten op 2 kamers met z'n 5 inclusief op. Niet naast elkaar. We zaten in de passage waar een hele vrolijke kerstsfeer hing. Maar waar wij totaal niet voor in de stemming waren. Wat de hele dag rumoer met zich meebracht. Dus je had eigenlijk ook geen rust.
Ook de woningcorporaties komen in actie voor de getroffen bewoners.
Wij weten hoe heftig het kan zijn, bijvoorbeeld een woningaanslag. We hebben daar helaas steeds vaker mee te maken. Meteen geschakeld en gekeken wat wij zelf konden betekenen. Wij wisten van mogelijkheden in logeerwoningen die we konden aanbieden. Dus wij hebben dat zelf concreet aangeboden, eigenlijk al voordat het gevraagd werd.
We zitten met Jurian Cox van Stedion in een van deze woningen.
Je kan ook mensen bijvoorbeeld in een hotel onderbrengen, maar dan ben je heel afhankelijk. En hier proberen we dus mensen nabij hun eigen woning toch gewoon dat leven kan doorgaan. Wij hebben een aantal woningen die houden we vrij. En die richten we volledig in met meubilair. Nou, we zitten op dit moment ook in zo'n logeerwoning. En die gebruiken we in basis voor als mensen hun woning wordt gerenoveerd. En we kiezen ervoor om mensen niet in de rommel te laten zitten wekenlang. We weten allemaal hoe stressvol verbouwingen en ook verhuizingen kunnen zijn.
Omdat de renovaties bij Stedion vanwege de aankomende kerstperiode stil liggen, kunnen de bewoners hier terecht.
Nee, in dit geval wat we hebben gedaan is gezegd van wij kunnen alle mensen in ieder geval voor de eerste korte periode bedienen, zodat ze in de buurt kunnen blijven in een veilige omgeving en niet de kerstdagen in een hotel hoeven door te brengen.
Lieke is een van de bewoners die hier gebruik van maakt.
Eerst ben ik die nacht naar familie gegaan. Je kon kiezen of een hotel of familie. Ik heb nog een oude nicht en een man en dat vond ik wel heel veilig. Ook om een pyjama te krijgen. Ja, of pyjama had ik dan, maar een tandenborstel te krijgen. Ja. En daarna kon je naar zo'n wisselwoning van Stedion. En daar had ik ook ja op gezegd.
Iwan en zijn gezin krijgen een woning aangeboden in de Haagse wijk Transvaal.
En toen zeiden we, dat is dan een grapje zeker, want daar gaan we niet heen. Heb je enig idee wat er in Transvaal gebeurt op dit moment in december met zoveel vuurwerk en wat wij hebben meegemaakt? Nee, gaan we niet doen. Ja, we hebben niks anders. Nou, ik zei, je kan op je kop gaan staan en dubbeltjes poepen, maar ik zei, daar gaan wij niet naartoe, dan blijf ik nog liever in het hotel. Natuurlijk voor hun ook heel lastig, maar ik had zoiets van, ja, ik moet wel een beetje om ons gezin denken. Ik moet om mijn dochter denken. Ik moet om onszelf denken. Elke keer als er iets gebeurde met een hard geluid, ik moest even iets stoms gel halen. Ik denk, nou, loop even het centrum in naar de kruidvat. En ik sta voor het rek met 1000 keuzes. Ik denk, ja, wat zou ik eens meenemen? Daar heb je je gedachten helemaal niet bij. Nou, je had zoiets, pak maar wat. En er gooit er eentje een hele stapel met mandjes om bij de ingang. En dat geeft een klap en ik lig gewoon op de grond. Heel mooie paniek. Zo van, ik wist niet meer waar ik was, wat ik deed. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. En dan, mensen stonden hier aan te kijken van, wat doet die nou? Ja. En toen had ik zoiets van, ja, nu weet ik wat PTSS is. En dat heb ik dus. En ik had zoiets van, ja, daar zijn we nog lang niet mee klaar. En als je dan iemand zegt van, ja, we hebben een woonruimte voor je gevonden in een wijk waar je eigenlijk je niet thuis voelt, waarvan je weet van, nou, daar spookt het met het vuurwerk. Ja, daar willen we niet naartoe. En toen beseften we ons ook heel hard van, ja, we hebben A, niet veel keus, en B, het wordt een rotperiode. Want het is alleen maar vuurwerk, het is overal vuurwerk.
De gemeente probeert mee te denken met wat de bewoners nodig hebben, vertelt Arend.
Je merkt dat voor heel veel mensen dat heel goed heeft uitgepakt. Andere mensen merk je ook dat die aangeven van, ja, de woning die mij aangeboden wordt, die past helemaal niet bij mijn situatie. Ik voel me niet prettig in de buurt. Ik woon te ver op dat moment van mijn werk. Op zo'n moment moet er dus continu bijgestuurd worden van, nou, wat kunnen we dan doen in samenwerking met die woningcorporaties? Hoe kunnen we dat oplossen? En ook daarbij moet je realiseren dat ook dit weer voor mensen een tijdelijke oplossing is geweest. Die woningen waren er in eerste instantie maar een aantal weken. Dus dat gaf heel eventjes lucht. We zaten in de kerstperiode, dat helpt mensen door de kerst heen. Maar tegelijkertijd, op het moment dat mensen die woning intrekken, weten ze ook van ja, over 2 weken zit ik weer met dat probleem.
Ook Albert Brusset krijgt via Stedion een tijdelijke woning in de buurt van het tarwekamp.
Ja, dan moest ik binnen een maand weg. En ik ben daarna terechtgekomen in Scheveningen. En dan heb ik een maand of 4,5 ongeveer gewoond in een wat groter appartement, maar dat was niet een fijne appartement.
Albert mist in deze periode vooral zijn vleugel.
Er waren 2 kleinere kamertjes met stapelbedden erin, waar ik dus helemaal niks mee kon. En er was een grote slaapkamer, 2-persoonsbed, waar ik dus eigenlijk ook niks kwijt kon, behalve dat ik er zelf kon slapen. Dus je was eigenlijk alleen, ja, je had nog 1 kamer met een tafel waar dan wel al de computer op stond, maar geen instrument en geen bureau.
De bewoners zijn blij met de hulp die ze van Stedion krijgen. Maar aan alles merken ze dat het niet hun eigen huis is. Hun eigen plekje dat ze ongewild hebben moeten verlaten. Toch heeft Jurriaan Cox het gevoel dat de mensen over het algemeen blij zijn met hun tijdelijke woningen.
Ja, van heel dankbaar tot ook wel mensen die op dat moment... Nou, dat je zag dat ze misschien wel dankbaar waren, maar dat hun hoofd daar nog helemaal niet was. Dus gewoon paniek. Maar in basis wel gewoon fijn dat het kon. En ik vond wel dat mensen werden ook gewoon geleefd. Dus dit was maar 1 van alle dingen die geregeld moesten worden. Dus ja, maar het werd volgens mij wel gewaardeerd.
Ivan is 1 van de bewoners die in de dagen na de explosie begint met regelen.
Dan hoor je ineens ook van, oh ja, mijn auto stond achter huis. Die stootte los, die is weggesleept, want daar moesten ze bij. En die staat ergens op straat. Ramen allemaal kapot en de verzekeraar inlichten. En wie doet dat? Die case manager? Ja, heb ik eigenlijk geen kaas van gegeten. Nou ja, dan ga ik dat zelf wel doen. En, want die auto die moet daar weg. Dus ook maar de tram gepakt, er eens heen, kijken. Ja, allemaal spullen eruit gestolen natuurlijk. Leuk, gezellig. Hè? Het stond midden op straat. Nou ja, daar word je al niet blij van. Dan denk je, potverdorie. Kan er ook nog wel bij. Maar ja, dan heb je al gauw zoiets van, whatever, het is maar spul. Bellen, volgende dag werd hij afgesleept. Nou ja, expert erbij, tot los. Jammer, geen vervoer. Ik had eigenlijk eerst stille hoop van, als we nog een auto hebben, dan kunnen we misschien naar Friesland, naar de familie of wat dan ook. Maar nee, niks meer van over. Totaal vernietigd door alle brokstukken die naar beneden zijn gekomen.
In de dagen na de aanslag wordt ook duidelijk wat de gevolgen zijn voor de woningen die er nog staan. De huizen die het dichtst tegen het ingestorte deel staan, blijken onveilig. Lieke woont net daar weer naast.
Mijn huis was heel zwak. Dat kan je ook wel begrijpen, omdat het buurhuis zelfs gesloopt is. Dus ik...
Ja, want even voor beeld, uw huis staat tegen de...
Die witte wand aan, tegen die tijdelijke wand.
En daarnaast zijn alle huizen eigenlijk gesloopt...
Deze zijn
Nu? Ja.
Een paar zijn gesloopt en de rest is natuurlijk ingestort al. Mm-hmm. En ook gesloopt van wat er nog was. Dus het buurhuis stond er wel. Daar zijn ze dus ook heel huidsgelukkig uitgekomen. Maar dat moest gesloopt en ze mochten er helemaal niet in vanwege veiligheidsoverwegingen. En ik dan wel zo nu en dan, maar de andere mensen mochten vaker. Hier stonden allemaal hekken. Je moest aanvragen of je... erin mocht. En dan kreeg je iemand die meeliep, die ook oplette dat je er weer uitging natuurlijk. Maar mijn huis was zo precair in het begin, toen het bouwtechnisch onderzoek nog niet was geweest, dat ik soms maar 5 of 10 minuten binnen kon. En dan in de haast wat haalde, had je dus een afspraak.
De schade aan de woning is enorm. Pas maanden later is de situatie zo veilig dat ze haar sleutel terugkrijgt. Lieke laat zien hoe haar woning er in de dagen na de ramp uitziet.
Ja. Dat was de keuken.
Ja, dat is de keuken.
Niet zoveel meer van te zien.
Nee, die is eruit gesloopt, ja. En die kast, daar zat mijn paspoort in, die kon toen ook helemaal niet open. En hier stond een wasmachine in. Dat had ik zelf heel mooi daarin met een... Je ziet dat ding nog daarboven met een draaikast ervoor. Ja. En die wasmachine heb ik laten controleren. En daar bleek die nog helemaal te werken.
Op de bovenverdieping is nog steeds te zien hoe de brandweer geprobeerd heeft het vuur te blussen. Hiervoor hebben ze gaten in het dak en de muren geboord.
Dus ze werd wel nat gehouden als een soort corridor.
Ja, nou misschien waren ze ook wel vanaf hier. Ik weet het niet, want daar zitten dus ook gaten. Hè? Hier, je ziet ze hier. Dit zijn allemaal gaten naar buiten ook. Even kijken, ja. Hier zie je dus de buurman zijn huis.
Oh, hier, kan je gewoon bij de buurman naar binnen kijken?
Ja.
Er zit een gat in, ja.
Pas bij een later bezoek merkte dat de gaten die de brandweer heeft gemaakt vervelende gevolgen voor haar hebben.
Toen begon het rond de kerst ontzettend hard te regenen en alle meubels waarvan ik nog dacht, nou, ik kom gewoon terug, dan staat alles er nog. Maar dat moest dus allemaal weg, beschimmeld, weggegooid.
Pianist Albert is vooral bang dat zijn levenswerk verloren gaat.
Wel gezegd heb dat er bepaalde dingen eigenlijk wel gered moesten worden, omdat het toch ook wetenschappelijk wel internationaal van belang was.
Albert doet zijn hele leven al onderzoek naar de componist Franz Liszt. Hij heeft er dan ook boekenkasten vol met materiaal over staan. De bergers helpen hem om zoveel mogelijk te redden.
Ze hebben toen foto's gemaakt van de studeerkamer en de bibliotheek. En dan kon ik precies aanwijzen waar het allemaal stond. En wat dan in ieder geval, als het kon, eruit moest. En dat hebben ze allemaal gedaan. Het waren 7 dozen, verhuisdozen vol met spulletjes. En toen het huis echt afgebroken werd, dat was voor 1 januari al, toen zijn ze uit zichzelf nog alles wat maar enigszins van belang leek, hebben ze eruit gehaald. Dus ik heb met elkaar wel 120 verhuisdozen vol met dingen weer teruggevonden. Die vleugel hebben ze er ook uitgehaald. Hè? Dat zijn bekende beelden. Dat ze die vleugel helemaal zo uit de half kapotte woning hebben geschoven en op de grond hebben weten ze te zetten.
De bewoners kunnen de spullen die uit de woningen zijn gered niet gelijk meenemen. Daarom huren bijna alle gedupeerden een opslagbox. Lieke heeft er ook een, maar ze is er nog niet vaak geweest.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar heel erg tegenop zie. Ik ben er 1 keer geweest, toen kreeg ik de box te zien waarin zij al afgekeurde spullen hadden gedaan, die weg zouden mogen. Maar die wil ik dan toch nog wel zien, want er zit soms iets tussen dat je denkt, ja, dat is wel een herinnering. Ik ben een bewaarder, dus het is heel veel spullen. Dus ben ik met een vriendin die gelukkig ook niet makkelijk alles maar weggooit, hebben we wat mee in de auto genomen.
Terwijl de bewoners bezig zijn met het regelen van alle zaken, zijn de medewerkers van de gemeente ook hard bezig. En ze staan er niet alleen voor, merkt David aan.
Dus er kwam ontzettend veel los in de stad, direct na de ramp. En ook heel veel mensen die hulp aanboden. Van heel praktisch, gewoon spullen. Mensen die spullen kwamen brengen, kleding of andere zaken. Maar ook bedrijven die zeiden, ja, kan ik iets betekenen? Heel mooi was bijvoorbeeld dat het vakantiepark in Kijkduin bood aan om mensen een plek te geven tijdens de jaarwisseling. Want dat park is vuurwerkvrij. En mensen waren nogal gevoelig voor vuurwerk.
Iwan hoort via een televisieprogramma van dit aanbod.
Toen we dat hoorden hadden we zoiets van, oh, maar dat zou heerlijk zijn. Daar zijn we zo aan toe. En dat was top geregeld. Even niks. Ook in een huissituatie. Even ontvangen worden. Volle koelkast. Tja.
Ja, dus daar hadden ze ook echt voor jullie alles klaargezet.
Ja, ja. Bedden opgemaakt, gewoon top. Een briefje van morgenavond, schuif aan in het restaurant, à la carte. Nou, super.
De paar dagen in het vakantiepark komen Iwan en zijn gezin goed uit. In de logeerwoning voelen ze zich niet zo thuis.
Nou ja, heel simpel ingericht en niet de standaard die je gewend was. Maar het was zoiets van, we moeten 8 dagen overleven. Pak het maar. Dan zijn we in ieder geval weer in een woonsituatie met elkaar. In 1 huis, uit het hotel. En dan maar even de kiezen op mijn kamer. Dat waren 8 hele lange dagen. Wij zijn 2 dagen bezig geweest aan met schoonmaken. En weet je, vooruit. Op dat moment kan je dat niet hebben. En jouw emmer zit constant tot de rand toe vol. En er hoeft maar iets te gebeuren en die druppel die is net 1 te veel met alles. En dat is gewoon heel vervelend. ja, wil je dat niet? Wat gebeurt je? Met de beste bedoelingen wordt dat aangeboden. Alleen, ja, je hebt zoiets van potverdorie. Nou, je komt van een hotel daarin terecht. En nou, mijn vrouw die ging helemaal kapot. Die zegt van, ja, maar dit kan toch niet. En ik wil dit niet. En ja, je hebt het ermee te doen. Ik zei ook, het is maar 8 dagen voor ons. Ik zeg, je moet je even voorstellen dat andere buren nog niet zo ver zijn als ons. Die zijn afhankelijk van die woning. En die zullen het er ook mee moeten doen.
De eerste periode staat voor Iwan vooral in het teken van heel veel regelen. Hij zit elke dag uren aan de telefoon.
Overal waar ik naartoe belde, als ik vertelde van ja, wij komen van de explosie van de tarwekampramp. En nou ja, dit en dit is onze situatie en dat moet er gebeuren. Iedereen wist gelijk wat overging. En meestal was het dan ook vaak zo van ja, dit is niet gebruikelijk. Ik weet niet wat we hiermee moeten. En daar liep ik vooral heel erg tegenaan. Dingen regelen, ja, dat moet u online doen, meneer. Ja, maar ik zeg, uw formulier is niet zodanig ingericht op mijn situatie. Dus ik wil dit graag bijvoorbeeld telefonisch doen. Laagje hoger, afdelingje hoger. Laat me maar terugbellen. Nou, daar is heel veel tijd in gaan zitten.
En dan is er ineens ook goed nieuws voor Iwan en zijn gezin. Hij wordt gebeld door een makelaar.
En die woning, ja, dat ging toen heel snel. En die directeur die belde op en die zegt van, nou ja, we willen jullie aanbieden. Snappen jullie situatie? En ik zei, nou ja, mijn verhaal is gewoon, ik wil graag ook voor langere termijn iets huren. Ik zie ons niet heel snel terugkeren. En ik wil rust. Ik wil een veilige plek weer hebben waarvan we weten, niet meer die stress van, waar slapen we nu? Je moet je voorstellen, we hebben in een maand tijd zijn we 4 keer verhuisd. Dus bijna 1 keer per week. Ja, dat geeft zoveel onrust.
Ze willen deze woning inrichten met hun spullen van de tarwekamp die nog bruikbaar zijn. Onder leiding van de gemeente kan dit.
Dan mochten we 2 uurtjes even naar binnen om spullen eruit te halen. Ik heb het geluk om ook een garagebox aan de overkant te hebben daar met wat spullen van ons. En die heb ik volgelegd met pallets en verhuisdozen geregeld via een kennis van me. Ik zei, jongens, dan en dan mogen we naar binnen. 6-7 man. Lijstjes gemaakt. Dit moet eruit, dat moet eruit. Verhuisdozen. Inpakken. Naar de overkant. In de garage. Dus daar stonden dozen. Uiteindelijk hadden we daar iets van 60 dozen neergezet. Ik zeg, matrassen, beddengoed. Naar de overkant. Ik zeg, want we hebben binnenkort een woning. Daar kunnen we slapen. Hè? We hebben de belangrijkste spullen. En dan zien we wel verder. En hoe dat andere spul uit huis komt, dat was allemaal nog een raadsel. Daar waren ze nog mee bezig. Kan dat wel, kan dat niet? De huizen moesten allemaal leeg. Dat wisten we wel. Alle woningen moesten leeggehaald worden. Omdat ze wisten niet hoe stabiel het appartement was. Ze wisten nog niet hoeveel er moest worden afgebroken op dat moment.
Een paar dagen later staat de verhuiswagen voor de deur.
Ja, en dan krijg je ineens al je spullen ingepakt door een ander. Thuis bezorgd, neergezet. Heel veel plezier ermee. En dat was heel chaotisch. 250 verhuisdozen. En daar hebben we 1,5 week over gedaan om die uit te pakken, te sorteren. Meestal als je gaat verhuizen, dan gooi je een heleboel weg. Ja, die tijd heb je niet gehad. En elke doos was eigenlijk een verrassing. Wat zit hier nou weer in?
Iwan en zijn gezin hebben met hun nieuwe woning snel duidelijkheid. Voor de overige bewoners van het tarwekamp is dit niet het geval. De logeerwoningen waar ze in zitten heeft Stedion in januari weer nodig.
Dus toen hebben we in samenspraak met de andere corporaties eigenlijk ook al vervolgafspraken gemaakt van oké, hoe kunnen we daarna langduriger bewoners opvangen. Ook om een stukje rust te creëren dat mensen, nou ja, 6 maanden, een maand inclusief de kerst voelt toch heel kort. Maar 6 maanden, dat voelt toch wel als een periode waarin er wat geregeld kan worden.
Uiteindelijk vindt Stedion voor deze bewoners ook een oplossing, vertelt Jurian Cox.
Met een hoop passen en meten hebben we toen wij 6 en haar gewone 4 woningen beschikbaar gesteld voor de periode van 6 maanden na 15 januari.
Albert is een van de mensen die een woning voor langere tijd heeft gekregen. Hij woont in Scheveningen, maar zonder zijn geliefde vleugel.
Ik weet dat mijn vleugel goed staat bij een vriend, opgeslagen. Oh, dat houdt me op de been. Dat vond ik natuurlijk heel goed. Spelen mis ik wel. Het is natuurlijk niet fijn, maar daar kan ik nog wel overheen als ik weet dat het over een bepaalde tijd weer goed komt.
Verder heeft Albert nog wel veel zorgen.
De hele financiële toestand, dat moet nog duidelijk worden. Men weet nog niet wat met het gebouw gaat gebeuren. En bovendien is het niet voor iedereen hetzelfde. Er zijn woningen die kunnen over een poosje weer betrokken worden. En er zijn ook woningen die volledig weg zijn. En ja, die moeten dan weer herbouwd worden. En dat duurt wel 4 jaar. En aangezien ik 78 ben, ja, dan wordt het wel een beetje kritiek. Dus ja, er zijn nog problemen genoeg om op te lossen. Maar ik moet hier 1 juli weg. Dus binnen 4 maanden moet eigenlijk duidelijk worden waar ik heen kan.
Ook op de rest van de wijk heeft de explosie een blijvende indruk gemaakt. Om het gapende gat staan meerdere flats. Dit zijn voornamelijk huurwoningen van Stedion, vertelt Juriaan Cox. Zijn medewerkers gaan na de ramp bij iedereen langs.
Het ging vooral over de sociale insteek. Hoe is het met u? Kunnen we iets voor u betekenen? En niet in de rol van de hulpverlener, want op het moment dat mensen aangaven van... ik heb slachtofferhulp nodig of ik kan hier niet mee omgaan, dan zouden we ze doorverwijzen. Hebben we ook gedaan, want je hoort dan toch wel echt heftige verhalen van ook buurtbewoners die we volgens mij allemaal toen de tijd ook wel op tv aan het woord hebben gezien. Maar die verhalen, maar dan keer 100, zeg maar.
De mensen van Stedion gaan langs meer dan 200 deuren. Volgens Juriaan is het niet zo dat al deze mensen er weg willen.
Van de mensen die tegenover de rampplek, zeg maar, woonden, ja, dat beeld hebben wij niet. Wel hebben we gezien dat het in de eerste periode heel veel impact had. Dat ik ook wel van mijn wijkbeheerders hoorde van jeetje, het gaat hier alleen maar. Het is echt ja, de talk of the town. En ik vind dat zelfs als ik 's avonds thuis kom, dan moet ik het gewoon even loslaten, zeg maar.
Dat is maanden later nog steeds. Een van de omwonenden vertelt hoe het met haar gaat.
Slecht. Echt slecht. Verdrieten. Met de aandacht naar die mensen. Wat is, en speciaal voor die kind, wat is de ouders. Ja, ik vind het echt triest.
Ze kijkt vanaf haar balkon uit op het weggeslagen deel van het complex. Daardoor komt ze ook bij mooi weer nauwelijks buiten.
Ik heb nog steeds emotie. Ik had kijken voor mijn keuken of voor mijn slaapkamer. Of ik had eens mooi weer. Ik hoef er niet zoveel op een balkon te zitten. Want ik miste die mensen en het is verdrietig.
Op het grasveld voor een van de flats is een monumentje gemaakt voor de overleden slachtoffers.
Nou, ik vind hartstikke mooi.
Er is met lichtjes een hart gemaakt. Dat wordt door de buurtbewoners gevuld met knuffelberen.
Voor sommige omwonenden is het monument wel extra confronterend.
Het staat niet echt op zijn plek hier. Je ziet natuurlijk, je hebt hier duizenden mensen voorbij zien komen huilen en doen. Dus je blijft eraan herinnerd worden. Het is niet iets dat het eventjes, dat je het kan vergeten, dat het los kan laten. Het blijft komen, snap je? En je blijft ermee geconfronteerd worden gewoon.
Hij denkt dan ook vaak terug aan die bewuste 7 december.
Elke dag. Je hoort nog steeds hoor ik die kinderen gillen elke dag. Dus het heeft wel heel veel impact op mij gehad. Maar nog steeds. Het is natuurlijk ook niet niks wat er is gebeurd. En het feit ook natuurlijk dat ik, net wat ik zeg, heel dichtbij ben geweest. En ik heb het van heel dichtbij meegemaakt ook natuurlijk alles.
Ook de gemeente Den Haag merkt hoe groot de impact op de bewoners van Mariahoeve is, vertelt Arend.
Ja, ook dat is niet te onderschatten hoeveel dit doet met een buurt. En niet alleen de mensen die erop uitkeken, maar ook breder daaromheen. En dat is ook iets waar we in de eerste week al heel erg merkten van... er kwamen heel veel verhalen naar boven, heel veel mensen die zich melden. Ja, ik denk dat veel mensen er niet bij stilstaan hoe groot zo'n ramp is voor een hele wijk eigenlijk. Dus dat verder gaat dan alleen het complex. En ook tot op de dag van vandaag dat mensen hier echt heel veel last van hebben. En dus ook gewoon hulp nodig hebben tot de dag van vandaag om dit te verwerken en om praktische zaken te regelen die er zijn voortgekomen uit uit deze dag.
Arends collega David denkt dat de snelle aanhouding van de vier verdachten erg belangrijk is geweest voor de rust in de wijk.
De hele opsporing en de strafzaak is iets waar wij als gemeente geen rol in hebben. Maar we houden wel contact, want het is natuurlijk wel iets wat heel veel impact heeft ook op de wijk. We waren ook heel blij om te zien dat er zo snel verdachten werden aangehouden, zodat daar in ieder geval een verhaal duidelijk werd over hoe het gegaan was en wat de aanleiding was. En dat verhaal heeft zich natuurlijk gedurende de strafzaak ontwikkeld en ontwikkelt zich nog steeds. Maar dat heeft wel veel onrust voorkomen, denk ik.
Bij het begin van deze strafzaak kunnen de bewoners voor het eerst zien wie er verantwoordelijk is voor hun leed. Hoe dat voor ze is, hoor je in de volgende aflevering. Abonneer je nu om deze niet te missen.